It's Saturday morning. It's 7 o'clock. It's time for Double Dutch on Chin 97.9.
Goedenavond. Jarenlang luisterden Nederlanders over de wereld naar radio-uitzendingen in onze taal. 65 jaar lang. Via de wereldomroep, zeker ook in de zomervakantie. Maar na vandaag kan dat niet meer.
In 1947 vestigde de wereldomroep zich in enkele tot studio's omgebouwde Hilversumse villa's, van waaruit aanvankelijk alleen in het Nederlands en het Indonesisch werd uitgezonden.
Dit is Radio Nederland, wereldomroep in Hilversum.
Hier Radio Nederland... Nou, dat gaat niet meer, zie je. Ik stik erin. Hier Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum.
Voor veel Nederlanders was de Wereldomroep de korte golfzender voor op de camping. Voor het nieuws en de Tour de France in de zomer.
En wat de Nederlandse uitzendingen betreft, ja. U kunt er allemaal tegenwoordig een vraagteken bij zetten. Want iedereen is zo goed bereikbaar dat, ja, moet dat nog via zo'n zender.
De Wereldomroep sluit vanavond af met een radiomarathon. En die begint met de stem van toen.
Het is 10:00 in Nederland. Dit is Pim Reintjes in de studio van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum.
Tot zover dit bericht in de Nederlandse media van 10 mei jongsleden. Goeiedag, Nederlandstalige luistervinken. Welkom bij het Nederlandse uurtje voor vroegvogels op de vroege zaterdagmorgen. Mijn naam is Leo Heijster. En vandaag besteden wij aandacht aan het verdwijnen uit de ether van Radio Nederland Wereldomroep. Ja, na 65 jaar werd op 10 en 11 mei een radiotijdperk afgesloten met een marathonuitzending van 24 uur, waaruit u straks hoogtepunten gaat horen. Maar eerst draaien we de klok terug naar de oorlogsjaren, toen met Radio Oranje de basis werd gelegd voor de latere wereldomroep. Veel plezier met de stemmen van toen.
Op het ogenblik met de radioomroep in Nederland.
Luisteraars, blijft aan uw toestel.
En niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd.
Luisteraars, het leven van een radioreporter is vol afwisseling.
Je sprak op deze manier voor de radio, want de radio was nog niet dat kleine dingetje dat men nu voorhoudt.
This is Radio Netherlands with the news.
Muy buenos días, le desea el equipo completo de la matinal de Radio Nederland para los amigos.
Dari Hilversum, inilag Radio Nederland, de Nanachara.
Dit is Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum.
Hier Radio Oranje. Goedenavond, luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld.
Het is mei 1940. Nederland is bezet door de Duitsers. En de Nederlandse regering vlucht naar Londen. Van daaruit wil minister-president Gerbrandy Nederland van nieuws gaan voorzien. Dat is broodnodig omdat de media door de bezetter worden gecontroleerd. Met hulp van de BBC verzamelt Gerbrandy een groep Nederlandse journalisten die zich gaan inzetten voor Radio Oranje. Eén van hen, de latere geschiedschrijver, Dr. Lou de Jong.
Ik was op 16 mei in Engeland aangekomen als Engelandvaarder met mijn vrouw. Ik had geen werk. We leefden van, wat moet ik zeggen, van het geld van een oom kregen van mijn vrouw. En toen was voor mij een gelukkig toeval dat Pelt, die voordien directeur voorlichting van de Volkskrant was geweest in Genève, besloot alle Nederlandse journalisten in dienst te nemen. En daar ging het erom wat voor werk ze zouden doen. Nou ja, het meeste werk dat vereiste een zekere ervaring in Engeland, die had ik niet. En toen vroeg hij mij om adjunct te worden van Le Bon, de secretaris, de penningmeester van de VARA, die de leider zou worden van Radio Oranje.
Het is zondag 28 juli 1940. De eerste uitzending van Radio Oranje. Koningin Wilhelmina maakt zich op voor haar eerste toespraak. Nederland zit gekluisterd aan de radio.
Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden. Op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak, die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen, maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch, dat ik heb gezegd aan het eind. Er is geen andere toespraak waarin ze deze woorden gebruikt heeft. En treft mij de bijzondere vastberadenheid die hieruit spreekt. Die was bij de ministerraad niet aanwezig. Meer dan de helft van de ministers wilde de strijd opgeven.
Radio Oranje. Een van de voorlopers van de huidige wereldomroep. In de oorlogsjaren maakte ook de schrijver Aden Dolaert deel uit van de redactie. Den Dolaert zegt in 1972 over Wilhelmina:
de eerste keer dat de koningin sprak voor de Brandaris, zei ze tegen Van Stuwe: nu, meneer Van Stuwe, ik denk dat ik nu wel extra hard spreken moet, hè, voor die schepelingen, dat mijn stem boven dat geruis van die golven uitkomt. Majesteit, zei Van Stuwe, dat is buitengewoon eenvoudig. We hebben hier instrumenten. Al spreekt u nog zo zachtjes, die kunnen we laten aanzwellen of afzwakken, precies zoals u wilt. En hij zei tegen mij: Bob, ga jij even achter de microfoon zitten. Dan mag ik de koningin verzoeken even mee naar de regelkamer te komen. En de koningin ging mee naar de regelkamer. Ik fluisterde in de microfoon. En toen kwam er een geloei, omdat Van Stuwe de knoppen opdraaide, uit de luidspreker in de regelkamer. De koningin kwam terug, ging zitten, pakte haar manuscript, legde die blaadjes voor zich en zei met de bekende resolute genepen mond van de Oranjes: en toch spreek ik hard.
Vanaf 1940 zendt Radio Oranje vanuit Londen berichten naar het bezette Nederland. Aan de uitzendingen werkt een groep Nederlandse journalisten mee die minister Gerbrandy heeft verzameld, onder wie Jan van Os en Lou de Jong.
De Nederlandse regering doet een dringend beroep op alle burgers in bezet gebied om strikt alle aanwijzingen op te volgen welke een snelle en rechtvaardige verdeling van het uitgeworpen voedsel kunnen bevorderen. De regering rekent erop dat onze burgers de zeer zeker moeilijke, maar daarom des te meer nodige zelfdiscipline zullen weten te betrachten. Tot zover deze regeringsmededeling. Zegt het voor.
Najaar 1944. Voedseldroppings worden in het nog bezette deel van Nederland uitgevoerd om de bevolking te helpen.
De vliegtuigen die de voedselpakketten brengen zullen eerst fakkels uitwerpen die een helder licht verspreiden om de plaats van het uitwerpen aan te geven. Deze fakkels zullen in de lucht uit elkaar springen. Ze zijn rood of groen gekleurd. Deze fakkels zijn geen bommen. Ik herhaal, deze fakkels zijn geen bommen.
Redacteur Jan van Os schrijft in de hongerwinter van 1944 nieuwsberichten, maar was het liefst zelf in een vliegtuig gestapt om de voedselpakketten uit te delen.
Ik zou mijn rechterarm geven als ik dat mee kon maken. Hè, met zo'n ding daarboven. Maar dat mocht niet. Ik was geen militair, ik mocht niet mee. Dat verbeet ik me, dat had ik goud voor over gehad, zeg maar. En een broer van mij, Henk, die was behoorde tot de mannen die op Schiphol het voedsel verzamelden. En die heeft daar meegemaakt dat er lui waren die zich min of meer dood aten. Die pakken, laten we zeggen, pakken boter openden en ze met handen vol naar binnen stopten. En die mensen gingen eraan. Of die werden dood en dood en doodziek. Dus daar moest je dat met streng beheers moest je daar je werk doen.
Het is september 1944. De bevrijding van het noorden loopt gevaar door de verloren slag om Arnhem. Lou de Jong roept vanuit Londen op om toch vooral moed te blijven houden.
We hoeven nu waarlijk niet te zeggen dat dit maar een tijdelijke tegenslag is. Wij weten genoeg hoe zwaar iedere dag en iedere week juist nu drukt op ons volk om te kunnen meevoelen wat iedere tijdelijke tegenslag betekent. Wij moeten dat inzien, wij moeten dat beseffen en wij moeten zeggen, en toch, Nederland zegt door.
Het treft me de vasthoudendheid, de vastberadenheid die hier uitspreekt. Dat was trouwens de houding van het Engelse volk als geheel. Die jongens van Arnhem die de zaak daar verloren hadden, die werden als helden verwelkomd toen ze in Londen terugkwamen. En daar waren wij het mee eens bij Radio Oranje.
De geallieerden vechten door en winnen steeds meer terrein. Intussen draait de Oranje-redactie in Londen op volle toeren. Elke minuut van de dag wordt de situatie in Nederland gevolgd.
Landgenoten, wij herhalen het bericht waarop wij allen zo lang hebben gewacht. Nederland is vrij.
Het is september 1944. Het zuidelijk deel van Nederland is bevrijd. En de regering in ballingschap wil één nationale omroep oprichten. Een soort Nederlandse BBC. Tenminste, dat staat minister-president Gerbrandy voor ogen. Hij stuurt het hoofd van Radio Oranje, majoor van den Broek, naar Eindhoven om een radiostation uit de grond te stampen. Radio Herreizend Nederland. Programmaleider Kees Middelhof.
Een ruimte in het oude Philips ontspanningsgebouw, het is geloof ik nu afgebroken of totaal verbouwd, waar we wat ruimte hadden. En er was een omroepcel, dat wil zeggen met een aantal gordijnen. Dat was als het ware een soort op de kermis een waarzeggerstent met een groot bord ervoor, zachtjes lopen als het rode lichtje brandt enzovoort. Er was één opnameapparaat voor grammofoonplaten die uit Londen moesten komen, want in Nederland waren die toen niet. En dat waren nog glas. Platen, dus hoe kwetsbaar en breekbaar was dat allemaal niet. En ja, dat moest heel voorzichtig. Allemaal kwam dat van de grond. Er waren bijvoorbeeld geen grammofoonplaten.
Herreizend Nederland zendt 8 uur per dag uit, tot 10 uur 's avonds. Maar een hele dag luisteren kost stroom. Iets wat inmiddels zeer schaars is in Nederland.
Philips heeft toen in korte tijd een radiootje niet alleen uitgevonden, maar ook nog in fabricage gebracht. Namelijk een radiootje dat bijna geen stroom verslond. Dat alleen maar die ene zender Herreizend Nederland op die ene golflengte kon krijgen, kon je daarop horen. En daar zat een leeslampje in. Dus dan kon je door de radio aan te zetten het grote licht in de huiskamer of waar dan ook, of op je kantoor, kon je weer uitsparen.
Radio Herreizend Nederland drijft in de laatste oorlogsjaren op het werk van de oorlogscorrespondent op de fiets. Maar er is nog een informatiebron. Een groep Noorderlingen die via de Biesbos naar het zuiden zijn gevlucht. Een zeer riskante onderneming.
Iedere keer als er iemand door de Biesbos heen was gekomen en in het bevrijde zuiden, dan moest hij naar huis laten weten dat hij goed was overgekomen. Hetgeen vaak ging met slagzinnen als de melk kookt over, of Jan fluit in de boom, of de sparren vallen van het dak. Enfin, dat had hij dan thuis gezegd. Dus dat waren de meest gekke dingen die we dan om moesten roepen. En dan wist iemand, onze Jan is dus veilig en wel in het zuiden aangekomen. Er zat ook iets romantisch in, hoor. Avontuurlijks, ja.
Er zijn maar weinigen die de overtocht naar bevrijd Nederland wagen. Het overgrote deel verroert zich niet en heeft een afschuwelijk vooruitzicht. Een winter zonder voedsel. Het wordt voor velen een strijd om te overleven.
Amsterdam lijkt veel op een belegerde stad. De elektriciteitsvoorziening is afgesneden. Een groot deel van de bevolking is ondergedoken. Verschillende delen van de omstreken staan onder water. De fruitoogst in de overstroomde gebieden is verloren gegaan.
Wij wisten dat het noorden zou verhongeren. Er kwamen foto's gesmokkeld van mensen die, nou ja, van zie Biafra, zie Burundi enzovoort. Dat in Amsterdam kon gebeuren. Dat was onvoorstelbaar. Totaal uitgemergelde mensen die gestorven waren en op de grond ergens lagen in de oude kerk in Amsterdam enzovoort. Dat had tot gevolg dat men ging zeggen, ja, nou moet er iets gebeuren.
Om de hongerlijdende Nederlanders te hulp te komen, doet de regering in ballingschap een beroep op Roosevelt en Churchill om voedsel in plaats van bommen te droppen. Maar de Engelsen vinden het geen goed plan. Uit protest organiseert haar reizend Nederland samen met de bisschoppen in Den Bosch een bede- en boetedag. Bij de uitzending klinkt alleen het getik van een metronoom.
Ik heb eigenlijk nooit zo'n dramatische uitzending meegemaakt als die zondag in het zuiden van Nederland met een metronoom die de tijd wegtikt, waarbij je bijna kon veronderstellen dat bij iedere tik en iedere tak in het noorden weer iemand omkwam van de honger. Het is een dramatische uitzending geweest.
Radio Oranje bericht voornamelijk over het verloop van de oorlog. Over de verschrikkingen in de concentratiekampen wordt nauwelijks verslag gedaan. Tijdens de oorlog weten maar weinigen wat er is gebeurd met de mensen die zijn afgevoerd. Arie Kleiwert, destijds werkzaam bij Radio Herreizend Nederland.
In de oorlog zelf was het niet bekend. Lou de Jong heeft bijvoorbeeld gemeld en verteld en erkend dat Radio Oranje wel eens gegevens omtrent wat er gebeurde in Polen had ontvangen, maar ook geen complete zekerheid over hadden, maar toch wel erg ongerust over waren geworden. Daarover hebben we gepraat met Gert Brandin, die ook weer met Churchill en zo. Maar deze mededelingen over de vernietigingskampen in Polen werden toch met een zekere korrel zout genomen, gewantrouwd. Men kon zich niet voorstellen dat zoiets verschrikkelijks überhaupt kon bestaan. Was nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Dus onder dit soort omstandigheden wist niemand goed wat hij ermee moest. En toen nog, het was ook al laat in de oorlog, eind 43 en 44. Dus men heeft daarvan kennis genomen en heeft er niet op gereageerd. Kon ook niet meer natuurlijk.
4 mei. We denken aan de doden, aan de jodenvervolging, aan de concentratiekampen. Maar ook aan het verzet en de protestzenders, zoals Radio Oranje was. Toch mag het effect van deze zender niet overschat worden. Dr. Lou de Jong.
Men kan niet zeggen dat de reactie van het Nederlandse volk uitsluitend bepaald is door wat Radio Oranje uitgeroepen heeft. Integendeel zou ik zeggen. En de invloed van Radio Oranje was beperkt, maar ze was er. En dat is van betekenis geweest.
Op het ogenblik, maandag 13 augustus 1945, is het een grote dag voor de Nederlandse spoorwegen. Wij staan op het ogenblik op het eerste perron van het Centraal Station in Amsterdam. Voor ons staat de eerste elektrische trein die dadelijk naar Haarlem en Overveen zal vertrekken. Heel oud en vertrouwd en bekend gezicht, maar wij zeggen met heel veel vreugde, daar zijn ze weer, onze elektrische treinen. En over enkele dagen.
Iedere keer waren we als de koning te rijk als er weer een paar rails aan elkaar vastgebonden waren. Ik heb wel eens gezegd, er is geen dankbaarder tijd geweest om radio te plegen dan die periode. Want al zou je het meest aftansen en valse pirament hebben laten horen, al was het nog zo vals, het feit alleen al dat de Duitsers niet in staat waren geweest om dat pirament te jatten, dat gaf al vreugde op zich. Heel herreizend Nederland, de radio, is één lange juichkreet geweest van Wat zijn we toch eigenlijk flinke mensen dat we alles weer in orde krijgen.
Alles weer in orde krijgen. Het lijkt makkelijker dan het is. Het is een tijd van struikelen, opstaan en weer iets nieuws proberen. Zoals het eerste telefoongesprek met Amerika.
Hallo? Hallo? Kunt u mij uitstekend verstaan? U spreekt op het ogenblik met de radioomroep in Nederland. Hallo?
Ja?
U spreekt op het ogenblik met de radioomroep in Nederland.
Kan u horen?
Kunt u mij horen?
Uitstekend.
Wij voeren op het ogenblik het eerste radiotelefoongesprek met Amerika. En daarvoor hebben wij u opgebeld.
Ach kijk, de verbindingen waren toen allemaal nog vreselijk moeilijk. Ik herinner me nog dat Euwe, die voor de oorlog, zeg dan maar, wereldkampioen schaken was geworden, waar we allemaal als Nederlanders enorm trots op, die moest zijn titel verdedigen, zo heette dat, in Moskou. En Lodewijk Prins, dat was een zeer bekende schaakmeester in Nederland, die ook in de journalistiek zat, die zou dan voor ons verslagen van die wedstrijd doorbellen. Dus moest je contact leggen met Lodewijk Prins. En ik herinner me, want ik heb dat thuis op een avond gedaan, dat dat nou werkelijk hopeloos was om toen Moskou aan de telefoon te krijgen. Maar dan had je dan eindelijk Moskou en had je dat hotel, dan moest je nog die meneer Lodewijk Prins hebben. Dus de P van Piotr, dat ging bij mij nog wel vlot af. Maar die R van Ricardo en van wat je ook bedacht, ik kom maar niet op een R komen. Maar in ieder geval de S, en dat kan ik me nog levendig herinneren, dat ik zo'n zei, de S van Stalin, of schoon toen ook al niet mijn grootste vriend, maar dat die telefonisten van het hotel nou bijna een kreet van plezier slaakte dat ik ergens in dat felle Holland, verre Holland, wist van Stalin. Ah, Stalin, Stalin.
Ik zeg altijd, maar ik ben één, ik denk de enige radioverslaggever die ooit prinses Irene aan haar benen heeft getrokken. Die was zo lenig als een aap, Irene. En dan deed ze gymnastiek in de gymnastiekzaal. En dan zei ze, zet me even op. En dan moest je dan haar benen trekken. Dan moest je onder die ringen doorlopen. Dat ze door die gymnastiekzaal zwaaide. En dan kwam er een of andere ernstige, weet ik wel, een hofdame kwam eraan en zei, prinsesje, doet u wel voorzichtig. Nou, wij zeiden geen prinsesje, we zeiden Irene en Trix en zo.
Frits Tors, destijds verslaggever van Radio Herreizend Nederland, de eerste vrije zender na de Tweede Wereldoorlog. Het is een droomtijd voor Tors. Als Oranje-fan volgt hij de koninklijke familie op de voet. Zo verslaat hij in augustus 45 de aankomst van prinses Juliana met haar dochters.
Daar komt Irene met een grote pot uit het, trappetje af. En daar komt Beatrix ook al met een pot en een grote doos in de hand. Ja hoor, en daar zet Trix de eerste handtekening hier in Nederland.
Nou ja, dat was natuurlijk een historisch ogenblik. Hè? Die prinsesjes die uit Canada via Engeland weer naar Nederland kwamen en daar voor het eerst in ons vaderland waren. Ja, zat er een brok in je keel als je dat kon verslaan. En ik weet wel dat de eerste die ik voor de microfoon probeerde te krijgen, ze stond wel voor de microfoon, was onze tegenwoordige koningin. Maar het was toen geen majesteit, het was Trix. Ik zeg, Trix, weer een paar woorden spreken tot de kinderen van Nederland. En toen zei ze met een heel typisch Canadees accent, nee, ik houd niet van die dingen.
Luisteraars, we hadden het grote voorrecht enige dagen geleden aanwezig te mogen zijn bij een klein stukje familieleven in het Paleis Hoesdijk. We hadden juist een korte opname gemaakt en toen kwam daar zingend door de gang aan hollen ons levenslustige jongste prinsesje Marijke. Ze had zo'n plezier met haar bal, iedereen moest met haar ballen, wat dan ook prompt geschiedde. Maar als je dan zo'n pret hebt, wat gebeurt er dan wel eens midden in die hevige pret? Dan krijg je opeens de hik. Zomaar.
Daar zijn we op de leven.
Maar dat is zo. Maar ze ook is, maar ze pas altijd.
Wij van Herreizen Nederland hadden daar eigenlijk doorlopend hadden we toegang. We konden gewoon naar binnen, we reden met de reportagewagen voor. En die zei, koninklijk ooggroot, we wilden graag iets dat en dat opnemen. Gaat uw gang maar. En je kon dus de prinses, kon je als je wilde, makkelijk voor die microfoon krijgen. Prins Bernhard ook.
Prins Bernhard kan het goed vinden met de pers. Dat wil zeggen, meestal. Ook het geduld van een prins kan opraken. Zoals in 1947, wanneer zijn vrouw, prinses Juliana, in verwachting is van haar derde kind. De journalisten hopen zo op een jongetje dat Bernhard de tijd vindt om een einde te maken aan alle onzin.
Ja, en ieder gezin heeft me graag jongens en meisjes natuurlijk, maar wij zullen met beide precies even blij zijn. Dat brengt me daarop, waarom hoopt men eigenlijk zo erg op een prinsje? Zit daarin niet eigenlijk iets onrechtvaardigs tegenover de vrouw in het algemeen, wier capaciteiten men toch vooral in een laatste oorlog met heel nieuwe ogen is gaan zien?
Ja, iets moois herinner ik me daar ook nog over. We waren ook bij de United Nations in New York een keer. En prins Bernhard kwam binnen. Ik zal het nooit vergeten. Hij zag mij in die bank zitten. Hij kende me toen vrij goed in die tijd. En toen stak hij zijn vingertje op. Toen wees hij zo met zijn vinger dat ik naar hem toe moest komen. Ik zeg, wat is er, koninklijke hoogheid? Toen zegt hij, ik heb u vanmorgen heb ik u gehoord door de radio. Ik moet u zeggen, ik heb nog nooit in zo korte tijd zoveel onzin bij elkaar gehoord. Ik zeg, koninklijke hoogheid, het spijt me, ik moet u teleurstellen. Ik heb helemaal niet gesproken vanmorgen. Oh nee, dan was het iemand anders.
Bernhard en Juliana. Koningin Wilhelmina heeft het volste vertrouwen in de troonopvolging. Het is augustus 1948. Wilhelmina treedt af. Een historisch moment.
Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet. Onder de zorgende leiding van mijn innig geliefd kind. God zij met u en de koningin. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen. Leven ongekomen!
Op 15 april 1947 werd Radio Nederland Wereldomroep een officieel instituut. Notaris Kuller in Den Haag las de doelstelling van de kersverse stichting voor.
De stichting heeft ten doel de voorbereiding en verzorging van radioprogramma's in de ruimste zin des woords, bestemd om buiten de landsgrenzen te worden ontvangen, hetzij in de vorm van directe uitzendingen via Nederlandse radioomroepzenders, hetzij ten behoeve van latere uitzending binnen of buiten de landsgrenzen, vastgelegd met behulp van een technisch procedé.
De eerste jaren van de Wereldomroep. Ja, het waren romantische jaren, waarin we nog droomden van vernieuwing, waarbij we werkten aan herstel.
Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan en het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat.
Zo hang je nooit, jij en ik, nog onder een haar aan de kop. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer komt.
Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat.
Tot zover de documentaire over de vroege jaren van de Wereldomroep. Zoals ik aan het begin al zei, is er een einde gekomen aan de Nederlandstalige uitzendingen van de Wereldomroep. U gaat nu luisteren naar een collage van de laatste uitzending. Een marathon van 24 uur die begon op 10 mei en eindigde voorgoed op 11 mei, 10 uur 's avonds. Het einde van een radiotijdperk van 65 jaar.
Het is 10 uur in Nederland. Dit is Pim Breintjes
vanuit de studio van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum.
Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, Nederlanders, waar ook ter wereld.
Hart verpand aan het lieve kleine Nederland, waar iedereen goed heeft te eten en bijna de tijd is vergeten dat niemand in Nederland vrij was, tot eindelijk de oorlog voorbij was. We leven nu weer aan de saaie kant en toch ben ik dol op Nederland.
Een toepasselijker lied op de vijfde bij van Jules de Korte. En toch ben ik dol op Nederland. Ooit afkomstig van een langspeelplaat waarin hij alle feestdagen bezong. Ja, ik heb het wel eens meer verteld. Welkom bij de Wereldomroep. Een uurtje kleinkunst en cabaret. Ja, lieve beste mensen, voor de laatste keer. Want dat doek gaat nu onherroepelijk zakken. Het is echt afgelopen na deze keer.
En het is inderdaad ook echt afgelopen na deze keer. Dit was het reguliere laatste programma van Jan Kok over cabaret. Jan Kok zit nu live naast mij. Hartelijk welkom, Jan. Fijn dat je er bent.
Ja, goedemorgen allemaal.
Dat was net echt je allerlaatste keer, hoorden we. Nu zit je hier als gast. Dus geen programma meer van Jan Kok, maar een programma over Jan Kok en cabaret natuurlijk.
Ja, cabaret had accent, hè?
Alhoewel jij dat moeilijk vindt, hè? Over jezelf praten.
Ja, joh. Ik vind het leuk achter de schermen werken en zo.
Nou, dat gaat dit uur dan even niet gebeuren. Dat is dan heel erg jammer, want we gaan ook wat aandacht aan jou besteden, Jan. Hoe lang heb jij dat programma gemaakt over cabaret?
Vanaf 1996. Op een gegeven moment keek een telefoontje van Joop Heijns. Die leefde toen nog hier van de Wereldomroep. Ze hadden daarvoor Gerrit en Braber gehad. En Gerrit deed een programma onder meer over Tony Hermans. En Gerrit was op een gegeven moment overleden. Dat is vrij plotseling gebeurd. Toen hebben ze een tijdje geen cabaret gehad. En toen werd ik opgebeld. En toen zei ik, ja, zou ik dat nou wel doen? Je moet Sjaak Kleuters vragen, die ken ik heel goed. Maar ja, Sjaak, die was net ziek geweest. Dus om het hele verhaal kort te maken, toen ben ik het
gedaan. Toen heb jij het gedaan.
Eerst maar drie maanden.
Maar vanwaar die bescheidenheid dan, Jan? Waarom zei je niet meteen volmondig jaar?
Ja, nou ja, goed. Ik dacht, Sjaak is veel beter.
Maar jouw hart ligt toch bij het cabaret?
Ja, zeker.
Dat was toch een fantastische kans?
Is het ook. En ik had al een programma natuurlijk, hè, coulissen. Maar goed.
Maar gelukkig heb je het inderdaad gedaan. Die passie voor dat cabaret, hoe is die ontstaan?
Nou, ik denk al heel jong. Het is namelijk zo, ik werd al heel jong als kind meegenomen naar het theater. Mijn moeder, die is overleden toen ik 12 jaar was, die was operazangeres. Was een vriendin van Greep Brouwenstein. Oudere luisteraars die veren nu op en die denken, oh ja, weet je nog wel, oudje. En dus we hadden toneelkleren thuis en daar verkleden we ons in en een poppenkast.
Dus jij stond eigenlijk al heel jong, kwam jij in theaters met je moeder, zoals je zelf
en
zegt.
En mijn vader.
En je vader. En had jij toen al dat verlangen om zelf ook op zo'n podium te staan?
Ja, zeker. Ik vond het heerlijk. Als het kon, ging ik een half uurtje eerder naar de Schouwburg toe om zogenaamd de sfeer te proeven. Dat vond ik zo leuk.
Zogenaamd?
Die mensen die
maar wat
zo
deed je dan? Wat ging je dan doen?
Gewoon zitten, kijken en zo.
Het nieuws bij de Wereldomroep, door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur.
Op 25 juni 88 schrijft het Nederlands elftal voetbalgeschiedenis in München. In de finale van het EK wordt de Sovjet-Unie, u weet het vast nog wel, met 2-0 verslagen. En de tweede treffer is van grote schoonheid.
Dan krijgen we een 4-4 situatie. Van Tichelen naar links, naar Arnold Buren. Arnold Buren met meteen een voorzet richting Van Barsten. Kan die erbij komen, de rechterkant? Van Barsten meteen met een schot. Ja! En hij gaat erin. Hij zit erin van een waanzinnige goal van Marco van Barsten. Uit het hele voor de doel. Juist die de bal ineens in het kruis. Van Zayev helemaal verrast van een vreemde goal zeg van Van Basten. Maar wel een hele fraaie, ineens volgende van Toppel. Nou, we zien het nog even.
Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 22 uur.
En in dit uur besteden we in onze radiomarathon speciaal aandacht aan cabaret. Naast mij zit Jan Kok, die jarenlang de cabaretprogramma's voor de Wereldomroep gemaakt heeft. Speciaal voor deze radiomarathon hebben we een van Nederlands bekendste cabaretiers gevraagd om voor deze gelegenheid een column te schrijven. Ik zeg verder niks. Luister maar.
Cholera hangen. 22 juni 1992. Een cabaretier reist met zijn technici over de wereld. Tourneetje langs Nederlanders in hun vreemde. Die dag zijn we in Brunei, het alcoholloze staatje dat met straffe hand geregeerd wordt door de rijkste man ter wereld, de sultan van Brunei. Over wie het gerucht gaat dat hij gouden kranen in zijn paleis heeft. In Brunei zitten veel Nederlanders, Shell-mensen, die daar de bodem onder de zee leeg pompen. Voor hen heb ik gespeeld, in een lief krakkemikkig zaaltje. Hard lachen de Nederlanders die door mijn humor even terug in hun vaderland zijn. De cabaretier is echter ook voetbalfan. Een voetbalfan en Nederlander. Oranje speelt die dag de halve finale van de EK tegen Denemarken. In het Zweedse Solna. Op de televisie kunnen we het daar niet volgen. Wel op de radio. De oude, trouwe Wereldomroep. We zitten in het huis van de Nederlandse onderwijzer en het is nacht. Eigenlijk is het daar al 23 juni als de wedstrijd begint. We zitten met een stevige groep voetbalfans bij elkaar. De Nederlander heeft een zogenaamde wereldontvanger die zijn naam eer aandoet. Hij ontvangt de hele wereld. Alle zenders tegelijk. Het radiootje piept, kraakt, steunt, kreunt en rochel. Steeds hoor je een flart Nederlands. Een woord, een lettergreep. Soms alleen een letter. Iedereen bemoeit zich met de ontvangst. De radio wordt in de lucht gehouden, op een kast gezet, onder een kast, schuin tegen de bank. Hij wordt buiten het raam gehouden. We verdwijnen met een man of 10 in de piepkleine badkamer, omdat de ontvangst daar veruit het beste is, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk komt iemand op het idee om een antenne te creëren. Hoe? Een stuk snoer wordt aan de radio vastgemaakt en een meneer, later bleek het de rechterhand van de Nederlandse consul te zijn, hield de draad omhoog. Het verslag was nog steeds vol sneeuw, ruis en grind. Onverstaanbaar goede wedstrijd. Een van de dames had een suggestie. Een hangertje. Een stomerijhangertje. Zo'n gebogen ijzerdraadje van de palte. Dat werd aan het uiteinde van de draad bevestigd. De rechterhand van de consul moest wel blijven staan. Niet op de grond, maar op een stoel. Daar stond hij, als het vrijheidsbeeld, op tafel, met het hangertje in de hand. Steeds als het spannend werd, bewoog onze antenne en werd het weer geruis. Iedereen vloeken, vloeken op de rechterhand van de consul. Onze antenne die regelde dat we contact hadden met Solna, het Zweedse Solna. Op dat moment het middelpunt van het complete zonnestelsel. Volgens mij moet de rechterhand van de consul het nog voelen, nu, 19 jaar later. Een pijnlijke schouder, een chronisch stijve nek. Hij regelde dat wij het konden horen via de oude, trouwe Wereldomroep. Nederland speelde bloedstollend gelijk 2-2 en verloor na pingels. Van Basten miste. De troost was dat Denemarken een paar dagen later Europees kampioen werd door de Duitsers te verslaan. Die finale heb ik niet beluisterd. Een paar jaar geleden was ik in Amerika en wilde langs de lijn luisteren. Ik pakte mijn laptop, ging naar www.radio1.nl en deed of ik thuis was. Prima ontvangst, niks aan de hand. Dacht nog even aan de Wereldomroep en vroeg me hardop af, bestaat die eigenlijk nog? Sommige dingen gaan voorbij. Jammer, ja en nee. Sommige dingen zijn gewoon niet meer nodig, ingehaald door de technische ontwikkelingen. Ik denk aan de duizenden nonnen en paters die diep in oerwouden aan transistorradiootjes hebben gehangen om een geluidsglimp van hun vaderland op te vangen. Ik denk aan de jongens op boereilanden, de baggeraars, de zakenmannen, de ontwikkelingswerkers en al die anderen die jaren gebruik hebben gemaakt van die oude, trouwe Wereldomroep. Het is voorbij. gedaan, geweest. Jammer? Ja en nee. Jammer omdat een hoop romantiek weg is. En nee, omdat de rechterhand van de consul van Brunei de komende EK rustig kan luisteren hoe Nederland van Denemarken wint. Zonder klerenhanger. Co-leerhanger, zou je bedoelen.
We proberen het een beetje chronologisch aan te pakken in deze uitzending. Daar zijn we met Joep van het Hek even van afgeweken. Maar we pakken de draad weer op, als jij dat goed vindt. We gaan een stukje terug in de tijd. Ik stel voor dat we eens even naar Fons Jansen gaan. Want Fons Jansen die heeft een soort dubbelfunctie. Die was cabaretier, maar die heeft hier ook bij de Wereldomroep als omroeper gewerkt.
Ja, nieuwslezer, ja. Later is hij het cabaret gegaan. Beb Ochtrop, de naam is net al gevallen, die zei op een gegeven moment tegen mij: Jan, ik ben op een parochiehuis geweest en er was een nieuwe cabaretier. En die nam de Rooms-Katholieke Kerk erg in de maling. En daar moesten ze erg om lachen, die mensen. Ze hadden allemaal schuddebuikend van het lachen. Toen heeft hij een paar programma's gemaakt, De Lachende Kerk en zo. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En later is hij het hele cabaret gegaan.
Zullen we even naar me luisteren?
Ja, fantastisch.
Even een ander beroep, een hoorspelacteur, dames en heren, die moet ook op een bepaalde manier praten, zeg. Anders gaat het niet door met die man, die vliegt eruit. Stel je voor dat ze in een hoorspel gewoon gingen praten, dan zou je zeggen, dat is geen hoorspel, dat is echt. Ja. Mr. McDonald, weet u wel zeker dat u het lijk in de goede koffer heeft gedaan? Wat bedoelt u?
Ik twijfel er niet, dan kan het zijn.
Ja, ik heb al eens een hoorspelacteur ontmoet, zo in Natura. Ik denk, nou ja, nou, dan vraag ik het gelijk. Hè? Ik heb gezegd, joh, neem me niet kwalijk, maar waarom praten jullie vaak zo, hè? Zo onnatuurlijk? Hè? Weet u wat het antwoord was?
Onnatuurlijk, hoe bedoelt u?
Nou zeg, als ze op de radio helemaal geen raad meer met ons weten, want dan hebben ze weer te veel gidsen verkocht en dan krijg je er altijd zendtijd van. Hè? En dan moet je dat vullen. Nou, maar dat is helemaal niet leuk, hoor. En wat doen ze dan? Dan gaan ze actualiteitsrubrieken uitzenden. We hebben nou ongeveer 90 nieuwsuitzendingen per dag. Maar ja, je weet toch maar nooit wat er in die tussentijd nog kan gebeuren, nietwaar?
Jan, het cabaret, daar hebben we uitgebreid besproken. Dat jij daar niet mee doorgaat voor de Wereldomroep, dat is ook duidelijk. Ga je de privé nog wel mee door? Je hebt zo'n uitgebreide collectie thuis, hè? Je weet er alles van. Hoe moet het nou met jouw kennis?
Nou ja, misschien kan ik het overdragen aan andere mensen, aan jongeren. Kijk, alles houdt een keer op. Ook de familie Doorsnee vroeger, nou weer even in de oude tijd, houdt op. En ook nieuwe programma's van vorig jaar, die komen en die gaan. En zo zal het altijd blijven. Ja.
En dan tenslotte toch nog een keer mijn vraag die ik je aan het begin stelde. Vind je nou niet heel jammer dat je toen niet zelf in het cabaret terechtgekomen bent?
Nee, want ik heb een... Ik heb echt een fantastische loopbaan gehad. Ik ben op heel veel werelden geweest. Ik ben zelfs in New York 9 keer geweest. Ik ben op het kantoor van meneer Joop van den Ende, die ik heel goed ken, geweest. Op de 27e verdieping geweest. Ik ben in Jeruzalem geweest. Ik ben in Helsinki geweest. Allemaal met dat cabaret. En ook voor heel veel Nederlanders die er wonen.
En dat had je misschien niet gerealiseerd als je op de planken was gaan staan, denk je?
Had je niet die kansen gehad. En zeker niet in de verzekeringen.
Heel erg bedankt. Jan Kok.
Tot
voor
je
nu.
Dienst.
En voor al die prachtige programma's die je gemaakt hebt voor de Wereldomroep. Ik vond het heel erg fijn om een uur met jou te praten. Met jou samen al die fragmenten te mogen presenteren. Luister zo meteen nog even mee. We hebben een man voor je opgenomen. Die woont in Canada. Die heet Leo Heijstek. Die ken je wel, hè?
Ja, die heeft een programma daar van cabaret.
Die ga ik je nog even toespreken.
Oh.
Luister je mee?
Ja, doe ik.
Dankjewel, Jan.
Tot je dienst. Doei.
Tot zover de Wereldomroep. De wereld van de luisteraar.
Beste heer Kok, hier spreekt Leo Heijstek vanuit Ottawa, Canada. Met een lofzang en een beetje treurzang, speciaal voor u. Ik pink een traantje weg nu het doek is gevallen en ik me afvraag hoe het nu verder moet zonder de lol van uw programma. Waar gaat het allemaal naartoe? Uw collega Kik van der Veer is gevierendeeld. Jacques Kleuters is naar de vrijdagmorgen verbannen. Circus Jeroen Bos is bij de VARA ook in rook opgegaan. En wakkere honden bij Radio Rijnmond. Kleinkunst is spoorloos verdwenen. En nu verdwijnt dan ook Jan Kok van het toneel. We zullen ermee moeten leren leven. Leerleven zonder de heerlijke programma's voor zoveel jaren met liefde gemaakt en met enorm veel plezier ontvangen via de ether en internet. Bedankt, bedankt voor al die mooie uitzendingen door de jaren heen die in mijn geheugen zullen blijven voortbestaan als een monument van kunst met een kleine K uit het kleine Nederland, gemaakt door de man met de kleine naam Jan Kok. Ik zal u noden missen. Het wordt even wennen. Het gaat u goed. De groeten van uw grootste fan in Ottawa, Leo Heijstek.
Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 10 uur.
U heeft geluisterd via de middengolf en de korte golf en via internet en gereageerd, massaal gereageerd, met mailtjes, met reacties op de site en met berichten op Facebook en Twitter. Dat was mooi en hartverwarmend. Dank daarvoor, dank voor het luisteren, dank voor de aandacht.
Al die hartverwarmende reacties zijn voor mij en voor al mijn collega's hier bij de Wereldomroep nogmaals een bevestiging van de band met Nederland die wij voor u belichaamden. Een bevestiging dat we het goed gedaan hebben en daar zijn we heel trots op. En we hebben het met heel veel plezier gedaan. Gevoelens van weemoed, spijt en verdriet verdringen elkaar. Dit is het dan. Bijna. Nog één keer genieten we samen, wereldwijd en hier in Hilversum, van alle hoogtepunten van 65 jaar Radio Nederland Wereldomroep.
Ik tel zo meteen van 10 naar 0. Als ik bij 0 ben, is het stil. Is er een tijdperk voorbij. Komt er een einde aan een radiogeschiedenis van 65 jaar. U en ik hebben nog heel even. 10 minuten. En dan zult u me niet meer horen. Ik ga u een verhaal vertellen. Een verhaal over een wereld die steeds kleiner werd. En over mensen die steeds vaker en steeds verder gingen reizen over die prachtige aardbol. Maar die altijd, altijd een lijntje met het vaderland behielden. Over een plek in Hilversum. Waar het licht nooit uitging. Sluit uw ogen en tel mee. Ik zeg 10.
Het is 8 uur in Nederland.
Hier Radio Nederland Wereldomroep.
Successen van de maand.
En welkom bij Wereldnet.
Radio Thuisfront.
Het schip van de week.
Beurs open, deken dicht.
Het is 8 uur in Nederland.
Het is 9 uur.
8 uur.
Het is 1 uur in Nederland.
Luisteraars, Nederland spreekt weer tot Indië.
Het is 1947. Nederland zit midden in de wederopbouw als de eerste uitzending van Radio Nederland Wereldomroep plaatsvindt.
De stichting heeft ten doel de verzorging van radioprogramma's bestemd om buiten de landsgrenzen te worden ontvangen, vastgelegd met behulp van een technisch procedé.
Een stem die via de korte golf reikt tot ver voorbij de horizon naar alle windstreken.
Dit is een programma uit Hilversum.
9.
Goedenavond, marinemensen.
Voor militairen, zeevarenden en emigranten die ver van huis aan het werk waren.
Opgelet dus, hier komen de groeten uit het vaderland.
In dit jaar van ongewoon zware en veelvuldige stormen.
Vorige week donderdag is Haar Majesteits vliegkampschip Karel Deurman voor de tweede maal uitgevaren naar.
Later ook voor vakantiegangers.
Genoemde personen wordt dringend verzocht contact op te nemen met de ANWB.
In midden-Europa veel te koud, te lang winters in Scandinavië.
8. Vanaf nu was er in het Nederlands iedere dag.
Die VOC-mentaliteit.
Het nieuws op deze woensdag.
Ja. Lekker zelf normaal.
Dadelijk zal door het opendraaien van de afsluiter Groningsgas via de leiding van de Gasunie naar de verbruikers stromen.
Ik heb grote waardering voor de huidige president.
Overal.
Samen met zijn chauffeur Doderer werd hij in een bestelbus.
U weet hoe ik denk over de uitwassen van de islam in Nederland.
Voormalig premier Van Acht roept de regering en kroonprins Willem-Alexander op.
Good evening, my fellow citizens.
En op het ogenblik zien we de Beatles bovenaan de vliegtuigtrap staan.
Altijd.
De Russische kerncentrale waar afgelopen weekende een ongeluk gebeurde, staat nog steeds in.
Ik kijk hem voortdurend aan, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat heb ik
thuis in the American dream. I have a dream.
Nieuws. Het moment van afscheid is bijna gekomen. Nog 7 tellen en dan zijn we voor altijd stil. De seconden tikken weg. Ik zeg 7.
Binnenkort wordt hij 70. Ik heb het over Bernard Haitink.
De zaal was geheel gevuld. Het is een bijzonder imposante zaal met 4 balkons die geheel gevuld waren met Nederlanders die van heinde en verre naar New York waren gekomen.
Nieuws. Maar er was zoveel meer.
Ik hoef het nauwelijks te zeggen, mevrouw Deutekom, de koningin van de nacht.
De gast bij violist Theo Olof.
Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld. En we hebben gelachen.
Want vanavond luisteren de luisteraars over het heen mee en die moet ik groeten. Ik zou ze welkom willen in...
Een piano, een piano, en een drum, een gitaar en een bas.
6.
Dag lieve papa, hoe gaat het met u? Bij ons is het goed. Ik kan al een beetje rolschaatsen.
Al die tijd werd u, ver van huis, nooit door ons vergeten.
Lieve man, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En hoop heus dat dit de
en was u via onze zenders verbonden met het vaderland.
Het is voor ons hier in de West, ondanks alle programma's die zoveel helderder doorkomen, het allerfijnste programma van iedere dag.
En al die tijd werd hier hard gewerkt om die verbondenheid vorm te geven. Een stem.
Hartelijke groeten van je ouders, van Yvonne, Henk en Danielle. En natuurlijk, in het
Hallo,
bijzonder
Pieter.
Van jouw liefde.
Dankzij de Wereldomroep kunnen we toch nog op deze manier groeten sturen.
Maan, ik wil even zeggen dat ik je chagrijnige bui, maar ook je gezellige bui op ontzettend mis. Ik hoop
hey, Manuel. Je broer doet het woord en hoopt dat je me goed hoort. De kerstboom, Manuel. Zie je hem al staan? Er is...
Verbondenheid die natuurlijk ook werd beleefd op die momenten dat de wereld even haar adem inhield. 5.
The building's exploding right now. You got people running
up the street. There was smoke everywhere. People are jumping out the windows.
Ja, zojuist is bekend geworden dat Pim Fortuyn is neergeschoten.
Het Allemaal
gillende mensen en wonden en kinderen met open gezichten.
Dames en heren, er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken.
Ik weet niet wat er gebeurd is, maar het is vreselijk wat er gebeurd is. Schoten nu ook.
4. Soms hielden we elkaar vast om te juichen.
Komt er verbassen, straat hem! Gaat is
ja! En daar komt Joop te verwerken. Kom maar Joop, bij jou schelen, nummer 11. En het komt maar tegen de
Ja!
Het wereldteam van Morsel wordt Olympisch kampioen hier in Sydney.
Om te vieren.
Ja, en dan is die kus. En het duurt nog even ook.
Duizenden Oost- en West-Berlijners waren daar samengestroomd en vierden de verbroedering.
There's Mr. Mandela. A free man taking his first steps into a new South Africa.
Om 8:00 is het 2 minuten stil in Nederland.
En soms was er niets dan rouw.
En dit is verschrikkelijk.
3.
Mijn God, wat is dit hard? Dat men zijn geliefdes en dierbaren nu dood. Zelfs niet nog eenmaal mag
zo kort
mag voelen.
Na de ergste aller oorlogen treft ons deze ramp.
Wij zijn hier bijeengekomen om hem te gedenken die ons zo lief was. Klaus van Amsberg, prins der Nederlanden.
Geef mij weer adem. Geef me licht, een perspectief voor morgen. En met mij alle mensenkinderen.
Twee.
Veel liefs en groeten en dikke zoen van oma.
Maar altijd was er nog de liefde. De hoop en het verlangen om elkaar weer terug te zien.
Hier dan een groet van je vrouwtje. Nu we een jaar getrouwd zijn, is het wel jammer dat je net in Libron zit. Maar als je straks weer met verlof in Holland bent, dan vieren we het wel.
De verbondenheid met thuis. De stemmen die zo vertrouwd zijn. Voor sommigen waren ze van levensbelang in een onmogelijke situatie.
Er is een levensteken vernomen van de ontvoerde Nederlander Arjan Erkel.
En wees er in Nederland van overtuigd bij de Wereldomroep dat wij hier in de West heel erg dankbaar zijn voor alles wat u ons iedere dag weer hier te luisteren biedt.
Voor velen was de Wereldomroep de stem van een vriend die heimwee soms iets kon verzachten.
Heel veel liefs van je vader en moeder, Kathleen en Ruud, Els, Mark, de familie.
Dag papi, kom je gauw naar huis en net is zoen op je neus van u aan het mieken.
Jaap, met moeder. Groeten van pa en allemaal.
Dag lieve Tini en dikke zoen. Dag.
Eén. De tijd kent geen mededogen. Ze verstrijkt zonder pardon en onherroepelijk. Het moment van afscheid nemen is bijna gekomen. Ik telde met u van 10 tot 1. Nog één tel en dan zwijg ik voor altijd. U zult ons hier niet meer horen. ...65 jaar was de Wereldomroep een stem van Nederland. Een stem die reikte tot ver over de landsgrenzen. We waren boodschapper, vriend, baken. Een warme verbinding tussen daar en hier, tussen u en thuis. Het was ons een grote eer en een nog groter genoegen.
We zijn vrijwel door onze tijd heen. Dank voor het luisteren naar Nieuwslijn.
Wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Studio 3.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Trent.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Hof van Heden.
Tot zover Caribiana.
Voor nu bedankt. Een heel prettig weekend nog. Waar ook ter wereld.
En hiermee neem ik afscheid van u.
Met trots en een beetje weemoed scheiden hier onze wegen. Er rest ons nog maar één ding. Dank u wel. Ik zeg...
De landgenoten, waar ook ter wereld, goede reis en altijd behouden aankomst. Wij groeten u met ons spontaan en welgemeend...
Nul. Tot zover de Wereldomroep.
En met deze stilte is een einde gekomen aan 65 jaar Nederlandstalige Wereldomroep. Wij pinken een traantje weg. Mijn naam is Leo Heistek. De knoppen werden vandaag wederom bediend door Alessio Zinari. Bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende week, want wij gaan gewoon door. Tot dan, zelfde tijd, zelfde golflengte. Dag.